Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Max van Wezel.
Hopelijk komt er nu ook snel een programma Spoorloos Retour. Een hele goede avond en van harte welkom bij het Oog op Zaterdag, waarin we uiteraard stilstaan bij de vrijlating van Dirk Bolt en zijn cameraman in Colombia. En verder, de ouderenzorg is het kroonjuweel van de Nederlandse samenleving. Eindelijk is geen geklaag over bezuinigingen op de zorgcentra en urine die langs de enkels loopt, maar een positief geluid over de ouderenzorg. Het komt van vertrekkend staatssecretaris Martin van Rijn. Wilma Borgman en ik interviewden hem voor de serie Bewindslieden kijken terug op het tweede kabinet Rutte. Ooit was de Gay Pride in Istanbul het grootste LHBT-evenement in de moslimwereld. Morgen zou de afsluitende parade worden gehouden, maar de autoriteiten hebben het afgelast. Waar zijn ze bang voor? 10 jaar geleden zeiden ze, de zalm is terug in de Rijn. Maar wie weet nou dat er ook steeds meer sponsen te vinden zijn in de Nederlandse wateren. Hoe komt dat? En nou ja, misschien krijgt u ook antwoord op de vraag, zijn het nou planten of dieren? Met correspondent Kjell Duits neem ik de Japanse weekendpers door. En hier is om te beginnen het nieuwsoverzicht.
Ja, een alegría enorm.
Zaterdag 24 juli.
Para no ser, nosotros no sabemos cómo es de no ser libre.
Blij waren ze, Dirk Bolt en Eugenio Vollender, toen ze weer terug waren in de bewoonde wereld.
I'm very happy that it's over now. It was very tough. And I'm looking forward to see my family again.
Vannacht werden ze vrijgelaten door guerrilla-beweging ELN, nadat ze 5 dagen waren vastgehouden. Na een douche en zich te hebben geschoren, vertelden de twee spoorloosjournalisten dat ze bang waren geweest.
Kom ik hier ooit nog uit? Is er ooit nog iemand die mij zal zien? En dat zijn geen fijne gedachten als je 18 uur op de been moet blijven om te overleven.
Als je zoveel wapens om je heen hebt en je weet niet waar je aan toe bent, dan ben je gewoon heel erg bang.
Soms moesten ze urenlang door de jungle lopen op de vlucht voor het Colombiaanse leger. Met humor hielden ze elkaar op de been.
We eten het verschrikkelijke eten wel, we drinken dat verschrikkelijke water wel, we slapen wel op het waardeloze bed, we houden het wel vol. Ja, zo houden de boete wel een beetje in.
Nu de twee journalisten vrij zijn, wordt duidelijk dat de onderhandelingen met de ELN stroef verliepen. In het gebied was geen telefoonverkeer mogelijk en dus ging het met...
Met briefjes, die kwamen dan weer terug met de reacties. En dat met kidnappers die voortdurend op pad waren. Dus dat moet een bizarre situatie zijn geweest.
Ook minister Koenders van Buitenlandse Zaken maakte zich ernstige zorgen.
Maar het is een zeer risicovol gebied. Er zijn verschillende milities, er is het leger, er is een vredesproces. Het is politiek heel fragiel. Op zo'n moment gaat het dus echt, de duivel zit in de details.
Gaat Bolt voortaan voorzichtiger te werk? Ja, maar hij peinst er niet over om te stoppen met het opsporen van mensen in gevaarlijke gebieden.
Een keer loop je tegen de lamp. Deze lamp was wel erg heet. Dat hoeven we niet meer over te doen. We kijken misschien iets anders naar de situatie de volgende keer. Maar we zullen zeker terugkomen, dat is absoluut zo.
Totaal iets anders dan. Oud-bondscoach Guus Hiddink heeft de KNVB een flinke veeg uit de pan gegeven. Oké, het gaat wat minder met het Nederlandse voetbal nu onze sterren wat ouder worden.
We have Robin, we had Van Persie. But they are now, footballistically, they are aging. They are 30 plus.
En onder de jonkies zijn nog geen grote talenten te zien. Maar dat is geen reden voor het paniekvoetbal dat de Nationale Voetbalbond de afgelopen maanden heeft laten zien.
So there are not the big, big talents who offering themselves on this high level. So you have to accept that. But meanwhile, you have to go with your strategy.
Ludiek protest in de Sint-Jan in Den Bosch. Daar werden roze kaarsjes gebrand omdat de bisschop een eucharistieviering voor homo's had afgelast. En dat is de LHBT-gemeenschap in het verkeerde keelgat geschoten.
Volgens mij is de Sint-Jan van iedereen. En ik vind dat de Sint-Jan zich eigenlijk had moeten openstellen.
Dat was nieuws vandaag op Radio en TV.
Het is een flapdrol, de bisschop.
En we gaan even terug naar Cúcuta in Colombia, naar correspondent Mark Bessems. Dag Mark.
Goedenavond.
Ja, eindelijk zagen we ze dan, Bolt en zijn cameraman, vanavond bij een wat chaotische persconferentie bij een hotel. Wat voor indruk maakte ze op jou?
Ja, ik vond in eerste plaats viel het me echt op dat ze heel energiek waren eigenlijk. Hè? Dus dat uitgeslapen zou ik bijna zeggen. En nou hadden ze op het moment dat ze naar buiten kwamen wel even geslapen. Maar die ochtend waren ze aangekomen in het hotel. Nadat ze echt uren in de auto hadden gezeten. Ze hadden gewoon een nacht overgeslagen. Zonder te eten zelfs. En ze hadden de dagen daarvoor natuurlijk in de jungle gezeten. Dus ja, dat viel me echt op dat ze toch nog heel energiek overkwamen. Ook bij vlagen emotioneel, maar wel heel helder. Ik vond ze ook heel zelfkritisch en heel goed reflecterend op wat ze allemaal is overkomen. En het is een beetje, het ligt een beetje voor de hand, maar ze hadden duidelijk heel veel zin om weer naar huis te gaan.
Dat kan ik me voorstellen. Er circuleren inmiddels allemaal theorieën over de redenen voor hun ontvoering. Zo zei Dirk Bolt zelf, de guerrilla's dachten met CIA-agenten te doen te hebben. Is dat aannemelijk?
Dat kan. Kijk, de ELN zelf heeft vandaag een communiqué gepubliceerd. Dat is een persbericht en dan beschreven ze gewoon wat zij dan, hun visie van de gebeurtenissen en zij zeggen, luister, dat gebied, dat is een conflictgebied. Nou, dat klopt. Hè. Je gaat hier de stad uit en in de bergen en de jungle eromheen is het conflictgebied waar een heleboel gewapende groepen elkaar bestrijden. De ELN is daar toch de grootste speler. En zegt de ELN, als je in dat gebied wilt gaan rondreizen, wilt gaan werken, dan moet je van tevoren toestemming aan ons vragen. En dat was niet gebeurd. Wij wisten niet van tevoren dat deze mensen eraan zaten komen. Dus we kregen tips van mensen dat er verdachte types rondliepen. Toen zijn we gaan kijken en toen hebben we die twee aangehouden. En zegt de ELN hè, in dat persbericht, hun versie van het verhaal, we hebben ze niet aangehouden omdat ze journalist zijn. Dat doen we niet, zegt de ELN, omdat ze journalist zijn. Nou ja, het kan natuurlijk heel goed zijn dat ze de apparatuur in de auto hebben gezien. Het buitenlandse accent of uiterlijk van de twee hebben gezien. En dat ze toch wel enigszins verdacht vonden. Dat zou niet de eerste keer zijn dat zoiets gebeurt. Dus ja, dat is een heel aannemelijke gedachtegang. Het is ook een lokaal commando geweest natuurlijk. Het is niet zo dat van hoger hand werd bevolen of zo. Het is gewoon een lokaal commando dat daar in die situatie die mensen tegenkwam. Dus ja, het zou best een aannemelijk thema kunnen, aannemelijke reden kunnen zijn waarom ze werden vastgehouden.
Is duidelijk hoe de ontvoering tot een goed eind is gekomen? Of er onderhandeld is en door wie?
Zeker, ja, er is druk onderhandeld. En dat is, we hebben natuurlijk alleen maar een indruk van wat er achter de schermen gebeurt. Er wordt heel weinig, tijdens een ontvoering wordt echt vrijwel niks officieels bekendgemaakt. Wat heel vervelend is voor journalisten, omdat je dan heel erg moeilijk aan je informatie kunt komen. Maar voor zover we dat dan tijdens die hele zaak en nu achteraf met mensen pratend kunnen reconstrueren, was er een humanitaire commissie. Dat bestond uit een soort OM-figuur van de gemeente. De kerk heeft mee onderhandeld. Een mensenrechtenman. Die hebben onderhandeld met die lokale afdeling van de ELN. Over vrijlating. En zo'n onderhandeling, dat gaat inderdaad op. Je gaat niet even bellen of met elkaar om tafel zitten of zo, weet je, dat niet. En er wordt natuurlijk gesproken over van alles en nog, maar dan moet je niet meteen denken dat er losgeld is betaald of zo. Dat is niet zo gebruikelijk in dit soort gevallen. De ELN in dat persbericht heeft zelfs gezegd, dat doen we nooit met journalisten. Maar goed, je moet eerder denken dat die onderhandelingen draaien om bijvoorbeeld gebied. He, dus van, we zeggen die ELN-rebellen, wij willen wel, die guerrilla-strijders, wij willen wel die mensen vrijlaten. Maar dan moeten we wel garanties hebben dat het veilig is voor onze strijders. Dus dan eisen ze dat er een bepaald gebied wordt ontruimd, dat de militairen uit dat gebied vertrekken. En dan zeggen ze, dan leveren wij die mensen af. En dat is vaak een heikel punt. Ik weet niet of het hier nu ook zo was, maar er zijn sommige bronnen die dat suggereren. Ja, dat er dus ook werd gesteggeld over waarin dat gebied dan precies.
En toen viel de lijn uit met Mark Bessems. Onze correspondent in Zuid-Amerika is in Colombia om de zaak spoorloos te volgen. Op de plek waar u op alle andere dagen gewend bent een overzicht te krijgen van de ochtendbladen, slaan we op zaterdag de buitenlandse dagbladen open. En vanavond zijn dat die in Japan. Goedenavond, correspondent Kjell Duits in Tokio.
Goeiedag.
Hoe gaat het eigenlijk met de kranten in Japan? Hoe staan die ervoor?
Vergeleken met andere landen redelijk goed. Je ziet natuurlijk dat over de hele wereld het heel erg moeilijk gaat met kranten. Overal gaat de oplage ontzettend omlaag. En dat zie je eigenlijk ook wel een beetje in Japan, maar lang niet zo erg als in andere landen. Bijvoorbeeld een van de grootste kranten van Japan, de Asahi Shimbun, heeft nog altijd een oplage van zo'n 8 miljoen. En dat is natuurlijk best groot. En dat is op een bevolking van 127 miljoen. En dat is ook niet de enige krant in Japan.
We hebben je gevraagd een selectie uit het nieuws van dit weekend in Japan te maken. Waarop is je keus gevallen?
Allereerst op de verkiezingen die in Tokio gaan plaatsvinden. De campagnes daarvoor zijn net begonnen. En dit zijn verkiezingen voor het parlement. Als wij aan Tokio denken, dan denken we aan een stad Tokio. We hebben het altijd over de stad Tokio, maar er bestaat eigenlijk officieel helemaal geen stad Tokio. Tokio is een prefectuur, zeg maar net als onze provincie. En de leiders van de politieke partij die zijn net begonnen met het geven van speeches op straat, staan ze boven op een auto te zeggen wat ze allemaal gaan doen. En een van de grootste kranten van Japan, de Mainichi, die is een beetje kleiner dan Asahi, die heeft voor de 6 grootste partijen precies uitgerekend hoeveel minuten elke partijleider nou precies heeft gepraat over welke onderwerpen. En ze kwamen erachter, weinig beleid, maar wel veel landelijke politiek, terwijl het notabene regionale verkiezingen zijn. En de uitleg daarvoor, de reden daarvoor is dat deze verkiezingen nu worden gezien als een test voor de populariteit van premier Abe. Die is de afgelopen week namelijk met 10 punten gedaald.
Wat is behalve de verkiezingen nog meer voor nieuws in Japan?
Tweede is een heel triest, heel dramatisch verhaal. Dit is het overlijden van een hele populaire nieuwslezer, Mao Kobayashi. En deze dame was nog maar 34 jaar oud en echtgenote van ook een hele populaire kabuki-acteur. En die heeft 2 jaar met borstkanker gevochten. En dat gevecht heeft ze 2 dagen geleden verloren. Dat werd gisteren bekendgemaakt. Dus het is vandaag groots in de kranten. En in Japan is praten over kanker nog altijd een groot taboe. Je hoort er enkel over als iemand weer genezen is of overlijdt. En deze dame, Kobayashi, die heeft dat taboe doorbroken. En aanvankelijk praatte zij er ook niet over. Ze ging daardoor ook de deur niet meer uit. En uiteindelijk zei haar dokter, verschuil je niet in de schaduw van je ziekte. En toen is zij een blog begonnen en ze was heel open hoe zwaar het was. Ze deelde foto's van zichzelf zonder make-up. En het werd een sociaal fenomeen in Japan. Die blog kreeg uiteindelijk meer dan 2,5 miljoen geregistreerde volgers. Ze schreef vooral over haar kinderen. Ze had een dochter van 6 en een zoon van 4. En ze keek enorm uit naar het kabuki-optreden van het zoontje van 4. Dat zou op 3 juni plaatsvinden. Maar dat is dus niet meer gelukt. En in alle kranten vandaag stond dat haar echtgenoot gisteren zei in de persconferentie dat haar laatste woorden waren, ik hou van je.
Japan begint het taboe op borstkanker te doorbreken. Dankjewel, Kjell Duits.
Deze onderwerpen uitgebreid in de Japanse media.
Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire. Depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, hey, reviens, 5 minutes quoi, je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé. Tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez. Si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé hey, petite, un pardon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Knap toch, alles zit er eigenlijk in. Aznavour, Bicko, Brel, maar het is Stromae en Formidable. Zijn vader was scheepstimmerman bij Wilton Feyenoord. Hij zelf bracht het tot topman van pensioenbeheerder PGGM en tot staatssecretaris van Volksgezondheid. Nou, die laatste benoeming leverde hem niet alleen applaus op. Renske Leijten van de SP noemde hem een kille saneerder met alleen een rekenmachine in de hand. Fleur Agema van de PVV laakte zijn afbraakbeleid. Hoe heeft Martin van Rijn 5 jaar kabinet Rutte zelf ervaren? Wilma Borgman en ik spraken hem donderdag in de Mediatoren in Den Haag. En Wilma stelde de eerste vraag.
Meneer van Rijn, u krijgt volop de kans om te zeggen wat u vindt van dat killer saneren en het sloopbeleid. Maar eerst even, de rode draad in deze gesprekken is de vraag: wat kost het om bewindspersoon te zijn en wat levert het op? Bij de voorbereiding van dit gesprek moest ik meteen aan uw ouders denken. Die hebben op de een of andere manier die kwamen op enig moment, speelde die een rol in de politieke discussie. Hoe kijkt u daarop terug?
Dat was echt heel vervelend en vooral ongelooflijk vervelend en zwaar voor mijn vader. Want die werd op een manier die hij zelf niet wilde in de publiciteit betrokken. En daar leed hij echt onder. Dat was echt. En ik had eigenlijk destijds maar één doel voor ogen zelf. Mijn vader een beetje uit de wind houden. En ik ging toen in de uitzending van Paul.
Ja.
Niet iedereen raadde mij aan dat te doen. Maar ik dacht, dat doe ik toch wel. En dan gaat het tenminste over mij en niet meer over mijn vader of over mijn moeder.
Ja, want u koos ervoor om uzelf daar in de wind te zetten.
Ja.
Dat vond u nodig op dat moment om uw vader te beschermen.
Ja.
Want wat gebeurde er met uw vader?
Nou, die werd natuurlijk ook gewoon belaagd door de media. Werd een beetje gesuggereerd van dat hij zich uitsprak over wel of niet mijn beleid of zo. Wat totaal helemaal niet de bedoeling en de intentie van mijn vader was. Integendeel.
Maar hij klaagde wel de situatie in het verpleeghuis.
Zeker. Maar dat werd natuurlijk vertaald naar van wat betekent dat voor beleid.
Van de urine loopt langs de enkels van de bejaarden.
Wat hij natuurlijk ook helemaal niet fijn vond. Had zelf een beetje het idee dat hij een gesprek had gevoerd over van alles nog wat. En zich niet gerealiseerd van dat op die manier in de media zou komen. En dat is, nou, hij is ook best oud en kwetsbaar. Dus dat was echt. Nee, ik vond het echt heel erg. Ja.
U wilde de klappen voor hem opvangen. Ja. Is dat gelukt?
Weet ik niet. Weet je, op een gegeven moment besluit je dan om dat te doen en te zeggen van dat lijkt mij nu het beste. En als er dan veel discussie over is, laat het nu dan over mij gaan. En dat is prima.
Ik denk dat de kwetsbaarheid die je als bewindspersoon hebt, je staat vol in de wind, je kiest er ook voor om in de wind te staan. Tekent dat de kwetsbaarheid?
Ja, maar toen ik staatssecretaris werd, heb ik mezelf voorgenomen om geen dikke huid te krijgen. En,
wat omdat, bedoelt u daarmee?
Nou ja, dat je je af, een beetje afziet van dat er kritiek erbij hoort. Of dat, dat je niet meer luistert naar kritiek omdat je toch al zoveel kritiek krijgt of zo. En om geen dikke huid te krijgen moet je hard werken. Want de sfeer waarin je zit, ja, dat maakt wel van dat je soms zoveel te verduren krijgt dat je je daartegen gaat wapenen. En dan zou het nadeel zijn dat je dan ook niet meer luistert naar dingen die gewoon kloppen. Of waar je naar moet luisteren. Of waar je wat mee wil doen. En nou ja, ik heb me dat echt voorgenomen van ik wil niet een politicus zijn met een dikke huid.
Maar wat krijg je dan te verduren?
Nou ja, van alles, hè. Ik herinner me nog wel dat we een keer om een rondrit gingen door het land om te spreken met gemeenten en patiënten en organisaties en zorgbieders. En bij elke bijeenkomst was al een demonstratie. Waarin je soms leuke dingen uitgereed kreeg. Of soms aan je oor werd getrokken. Of, het was overigens wel handig. Want ik had de SP had het georganiseerd, al die demonstraties. En ik had op een gegeven moment had ik een foldertje gekregen van de SP. Waarop al die data stonden erin kwam. Was heel handig voor mij. Was een heel handig agendaoverzicht. Want morgens pakte ik
dat foldertje. Wist dan waar je naartoe moest.
Ja, pakte ik dat foldertje. En dan zei ik van, oh ja, we zitten vandaag daar. Dus dat was erg een heel handig agendaoverzicht.
Maar is het dan zo dat je... U kwam bij die demonstratie, was voorbereid op het feit dat die demonstraties er waren. Wordt het dan na verloop van tijd minder erg? Want u zegt, je krijgt heel wat te verduren. Wendt dat?
Ja en nee. Het wendt in de zin van dat je realiseert dat hoort er kennelijk bij. Maar als mensen ergens mee zitten of boos zijn of verdrietig zijn of iets tegen je willen zeggen, vind ik dat je daar wel naar moet proberen te luisteren. Ja.
Is het gevaar dat je cynisch wordt? Dat je denkt van, zo roepen nou ja, maar wat?
Nou, dikke huid en cynisch, dat is precies wat ik wil vermijden. Dus, want het, in dit vak waarin er heel veel gebeurt, waar je ook soms moet wapenen tegen heel veel kritiek en dat je allemaal zeker moet schijnen en zo. Hè, dus dan is het gevaar dat je daar tegen gaat wapenen. Dat je daar cynisch van wordt. En ik heb me dus nogal voorgenomen dat niet te doen.
Ja, maar als je de hele tijd, u noemde even de SP... van de SP komen termen als de killersaneerder, de menselijke rekenmachine.
Ja,
hoe kun je daartegen wapenen?
Nou, één, dank voor het compliment dat je best goed kan rekenen. Dat is ook wel zo. Maar tegelijkertijd...
Ik geloof dat de SP het was compliment. Ik ging het net zeggen.
Maar, nee, weet je, kijk, als je gaat over de zorg, hè, als je bewindsman voor de zorg moet zijn, zorg, dat gaat voor een belangrijk deel over jezelf, over je moeder, over je kinderen, over de toekomst, over je opa en oma. Dus dat is vol met emoties. En dat kun je niet als een killerrekenmachine benaderen. Dat is ook niet... maar, weet je... dat soort dingen, dat moet je dan zeggen, geloof ik. Hè? Dat hoort er dan kennelijk bij. Ja, dan, ik probeer dan altijd mij daar niet tegen te verweren, maar te denken van luister eens, ik discussieer anders.
U zegt, dat gaat over emoties. U komt niet over als iemand vol emoties.
Nee, dat klopt. Ik herinner me nog wel dat toen ik bij diezelfde Pauw-uitzending zat, dat ongeveer de helft van de mensen zei van nou, dat is een beetje een kille technocratische jongen. En de andere helft zei van volgens mij was je boos en verdrietig. Dat zijn mensen die mij iets beter kenden. En die hadden gelijk.
Maar dat was niet te zien?
Kennelijk niet.
Dat liet u niet zien?
Misschien ook wel. Ja.
Wilde u dat niet laten zien?
Nee, want ik denk dat voor een deel is dat ook iets waarvan je zegt van ja, je zit daar niet alleen voor jezelf, je zit er ook als staatssecretaris en voor de mensen in het land. En natuurlijk kun je emoties tonen en hebben, maar dan zit bij mij ook zoiets van ja, maar wacht nou even, het gaat niet om mij, hè. Het gaat niet alleen om mij.
U heeft een soort rem om uw emoties te laten zien?
Ja, zoals veel mannen hebben misschien, maar...
Nou ja, je kan ook andersom redeneren. Want wat de SP doet, is u wegzetten als iemand zonder emoties. Ja. Kil, ongevoelig. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, ik zet daar juist mijn eigen boosheid en juist mijn eigen verdriet tegenover. Ja. Om de balans in te brengen.
Ja. Maar ik ben over het algemeen ben ik een tamelijk rustig type. Wat af en toe best stormt in mijn hoofd, maar gewoon rustig wil blijven. En dat lijkt mij het beste. En ik ga dat niet veranderen omdat anderen uitdagen om dat te veranderen.
Nee, maar dan zeggen ze wel, het is een technocraat. Het is een superambtenaar.
Ja, dan zeggen ze dat maar. Ik bedoel, luister eens, authenticiteit is ook wat. En als ik ga me niet veranderen omdat anderen vinden dat het anders moet zijn.
U zegt, het stormt in mijn hoofd. Wanneer stormt het dan in uw hoofd?
Nou, als dingen niet goed gaan. Of als je hoopt dingen te bereiken waarvan je denkt van goh, zouden we de eindstreep wel halen? Of het stormt ook dat als je kritiek krijgt waarvan je denkt van dit is volstrekt onterecht of dat is unfair of hier kan ik me eigenlijk niet tegen verdedigen. Nou, dat zijn dan momenten waarop je denkt van ja, dit zijn de kanten van het vak die minder leuk zijn, maar waarvan ik niet op hetzelfde niveau wil praten.
We hebben in deze serie interviews met bewindslieden uit het Tweede Kabinet Rutte veel mensen langs gehad met jonge kinderen thuis. Melanie Schultz van Hagen, Lodewijk Asscher, die allemaal zeiden van ja, het kost toch wel heel veel moeite om nog aan je gezin toe te komen. Heeft u ook in uw persoonlijke leven een prijs voor die 5 jaar moeten betalen?
Nou, je ziet elkaar wel bijzonder weinig. Mijn kinderen zijn dan de deur uit. En dan zie ik dan natuurlijk wel eens in het weekend en zo en op andere feesten en partijen. Maar het is wel een baan waarin je soms op maandag zegt van ik geloof dat we elkaar op vrijdag weer een tijdje zien. Ja, ja.
Henk Kamp vertelde dat hij midden in de nacht opstaat om zijn stuk al te gaan lezen. Een uur of 4, 4:30, niet later. Van u hoorden we dat u in elk geval in het begin om 3, 4 uur 's nachts mensen nog e-mails verstuurde.
Ja, dat klopt. Ja, ja.
Is dat krankzinnig?
Nou, ik verwacht in ieder geval niet altijd een antwoord terug. Dus dat is,
niet die meteen. Dat mag dan nog 3 uur duren.
Maar ik heb weinig slaap nodig. Of zeg tegen mezelf dat ik weinig slaap nodig heb. Maar ik ben en was wel gewend dat te doen, ja. Ja.
Ja. Nog steeds?
Ja. Ja, dat komt er wel. Het komt iets minder vaak voor. Maar ja, ik heb nog wel vaak dat ik tot heel laat zit te werken en te lezen en te denken. En, ja, ja. En dan met die mail kun je toch gewoon mail schrijven natuurlijk s'nachts. Dus kun je gewoon doorwerken.
Hoeveel uur werkt u dan per dag?
Nou, ik denk dat als je denkt, als je dan een uur of 7 opstaat, en dan ga ik meestal een uur of plus, 1:30, 2 uur naar bed.
En dat is een hele werkdag gevuld.
Ja.
Wie gaat u missen van dit kabinet? Want u gaat eruit.
Ja. Ik ga de mensen bij VWS missen. Die hebben lief en leed een enorme doorzettingsvermogen heb ik mogen ervaren. Met ongelooflijk loyale mensen. Dus dat vind ik echt fantastisch. En ik ga ook mijn collega's missen. Want ik heb natuurlijk geen ervaring hoe het is in een regeringsploeg te zitten. Want ik kwam er voor het eerst in. Ik heb natuurlijk wel ervaring als ambtenaar had ik om daar naar te kijken. Maar echt daar onderdeel van te zijn, dat was ook wel nieuw. Maar de persoonlijke verhoudingen en de collegialiteit en de discussie die ik met elkaar had, dat vond ik echt mooi.
Wie was uw favoriete VVD'er?
De favoriete VVD'er? Ik kon heel goed opschieten met. Ik kan heel goed opschieten en kon heel goed met Edith Schippers.
Uw minister?
Ja, en wij zijn volstrekt verschillende persoonlijkheden. We hebben een volstrekt andere stijl van werken, een volstrekt andere stijl van politiek bedrijven. Maar we leren elkaar zeer wanneer het gaat om inhoud en wat wil je bereiken. En hoe gaan we dat doen en hoe ga je elkaar informeren en vertrouw je elkaar. Dat vind ik, vind ik echt mooi om mee te maken.
Dan is aan de finish van dit kabinet de roem niet eerlijk verdeeld. Want Edith Schippers gaat er met de roem vandoor als iemand die de zorg betaalbaar heeft gemaakt. En u, luisterend ook naar de introductie van Max en de manier waarop u wordt neergezet, gaat er niet met de buit vandoor?
In de eerste plaats denk ik niet zo aan roem en buit. Dus dat is één. Twee is, als je kijkt dat hoe hard het nodig was om aan de ene kant in ieder geval ervoor te zorgen dat de zorg weer wat dichter bij de mensen werd georganiseerd. Mm-hmm. En dat die over, niet alleen maar morgen, maar ook overmorgen voor onze kinderen en onze ouders betaalbaar blijft. Dat vind ik echt een kroonjuweel in de Nederlandse samenleving en ook op het gebied van de zorg.
Een kroonjuweel?
Zeker, want een beschaafd land zoals ons land, waarin we hele goede ouderenzorg hebben, er wordt verschillend over gesproken, maar als je dat vergelijkt met alle andere landen, komen ze bij ons kijken hoe we dat georganiseerd hebben. En dat we dat borgen naar de toekomst en betaalbaar houden voor de mensen is, het is echt een kroonjuweel.
Is dat dan de prijs die zo'n bewindspersoonschap oplevert, die het staatssecretariaat oplevert? Want we hebben het over de kosten gehad. Het kost u veel, zo te horen. Is dat dan wat het oplevert? Dat je, is dat de lol die je aan zo'n baan overhoudt?
Nou, weet je, de lol zit in misschien wel hele kleine dingen. De lol zit in dat een wijkverpleegkundige zegt tegen je van, sinds voor het eerst in 10 jaar heb ik weer een beetje mijn baan terug. Of in een verpleeghuis waarin mensen tegen elkaar zeggen van, nou, we zijn er op een hele andere manier ook met familie en verwanten bezig om het weer wat aangenamer te maken. Of de gemeente of een wethouder die tegen zegt van, weet je dat ik nu voor het eerst eigenlijk besef van hoeveel mensen met een beperking ik in mijn gemeente heb. En dat ik daar ook een verantwoordelijkheid in heb. Dat vind ik, zijn kleine dingen, maar zijn echt sprongen voorwaarts.
Ja, maar voor veel mensen gaat u toch de geschiedenis in als die man die 3 miljard heeft bezuinigd op de jeugdhulp, op de thuiszorg.
Ja, misschien wel. Maar misschien ook wel de man die ervoor gezorgd heeft dat de zorg weer wat menselijker wordt. Dat we wat minder praten in termen van systemen, maar over mensen in de zorg. Dat de zorg op de lange termijn betaalbaar is. Dat we erin geslaagd zijn om de kwaliteit van leven naast de zorg weer wat meer in het centrum te zetten. Dus weet je, ik denk dat ook heel veel mensen dat wel zullen zien.
En voelt u zich daar verantwoordelijk voor?
Niet
voor
alleen.
Het kroonjuweel en voor...
Ja, niet alleen, maar wel de hoeder van het kroonjuweel. En kijken of je dat nog een beetje beter kan slijpen. Zeker, ja.
Toen u op 15 maart de verkiezingsuitslag voor uw partij hoorde, 29 zetels verlies, dacht u toen, dit komt ook wel een beetje door mij en mijn bezuinigingsbeleid?
Dat gaat wel door je hoofd, maar ik denk dat er echt veel meer speelt. Ik denk dat we vergeten heel snel. Hè? Dus als je kijkt hoe wij begonnen in november 2012. Ja, we hadden een financiële crisis van ongekende omvang. Ik denk dat. Ik geloof wel dat het zo is dat Mark Rutte en Diederik Samsom tegen elkaar hebben gezegd van ja. Luister eens, wij denken verschillend. Wij gaan elkaar natuurlijk helemaal niet overtuigen. Maar wij
gaan bruggen slaan.
Wij hebben een klus te klaren. Wij moeten wel zorgen dat we in ieder geval dit weer erbovenop krijgen. En dan zijn er ongelooflijk moeilijke dingen gedaan. Weet je, ik heb ook natuurlijk allemaal. Het is niet leuk om te hervormen en ook nog tegelijkertijd te bezuinigen. Dat is natuurlijk ook waardeloos af en toe.
U tekende er wel voor?
Ja, omdat het ook nodig was. Omdat we moesten zorgen dat het land erbovenop kwam. En tegelijkertijd moesten zorgen dat de zorg weer een beetje beter georganiseerd werd. En. Ik wist van tevoren, hier word je niet populair van. Ik herinner me nog dat ik bij de eerste bijeenkomst van de Partij van de Arbeid, de winstlieden, toen met elkaar spraken van, nou, hoe gaan we beginnen? Toen zei ik wel van, nou jongens, weet je, ik krijg een portefeuille, dat is wel erg ruig, geloof ik, jongens.
Dus, ruig?
Ja.
En u hebt gelijk gekregen, want het was een ruige portefeuille.
Het waren tropenjaren. En tegelijkertijd heb ik er ook in kunnen. Het is mij ook gelukt om ten opzichte van de eerdere plannen, naarmate dat het beter ging, met zorgakkoorden te sluiten, met de sector te praten, met cliënten te praten, zeggen van nou, we kunnen het ook op een andere manier oplossen. We kunnen het ook weer wat verzachten, we kunnen het weer wat verbeteren. En uiteindelijk is het toegeleid dat we ten aanzien van de verpleeghuizen geen bezuinigingen hebben doen, maar juist extra geld ter beschikking hebben kunnen stellen. Dus dat
maar dat kwam te laat voor de Partij van de Arbeid. Dat kwam te laat voor de partij.
Misschien wel. Maar weet je, we wisten dat we hier niet populair van zouden worden. Ja.
Het duurt misschien nog een paar maanden, meneer Van Rijn, voordat er een nieuw kabinet is, voordat uw opvolger er zit. Als u straks het overdrachtsdossier hebt getekend, wat gaat u dan doen? Zwiept u dan met een enorme opluchting de deur van het ministerie achter u dicht?
Nee hoor, want wat ik al zei, ik ga de mensen bij VWS ontzettend missen. En het is een ongelooflijk moeilijke, maar mooie functie waar je iets kan betekenen. Iets kan betekenen ja, voor het land, om het even dramatisch te zeggen. Maar ook wel van hele individuele mensen waarvan je denkt van nou, daar waar je mee zat, dat is een stapje verder geholpen. Ja.
Maar als ziekenhuisdirecteur kun je ook veel voor mensen doen.
Dat is ook een prachtige baan, zeker.
En dat gaat u doen?
De toekomst zal het leren.
Dank u wel, Martin van Rijn.
Graag gedaan.
Que buscas a alguien que te vuelva a enamorar, que no te haga sentir mal. Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar. Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar. Sé que tal vez ya sabes de mí, voy detrás de ti, no te voy a mentir. Voy buscando una lady como tú, la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amor. Pienses en mí como yo pienso en ti. Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte, una estrella traerte hasta el
cielo bajarte, cantarte al oído y ver tu piel al erizarte, llevarte lentamente donde estemos tú y yo aparte. Y si te provoca, te beso la boca, sueño con tocarte, quítate la ropa. No confunda mi intención por decir cosas locas, te quiero pero tu cuerpo también me provoca. Poderte complacer, cada uno de tus sueños conocer, hablar juntos hasta el amanecer. Que seas mi mujer, ser yo el único que te dé placer, cada día de mi vida yo poderte tener.
Una lady como tú was dat van Manuel Turizo. Hij staat nummer 1 in de top 10 in Colombia deze week. Morgen zou in Istanbul de parade van de Gay Pride worden gehouden als afsluiting van een hele week Gay Pride. Maar ja, die optocht gaat niet door, want afgelast door de Turkse autoriteiten. Lucas Waagmeester in Istanbul, wat is de reden dat het feest niet doorgaat?
Ja, goedenavond Max. Ja, het gemeentebestuur buigt, kun je wel zeggen, net als vorig jaar voor dreigementen. Daar komt het toch wel op neer. De gouverneur van Istanbul gaf vanmiddag een verklaring uit waarin hij wijst op de felle reacties vanuit de samenleving op dit evenement en op de openbare orde. Er is namelijk een dreigement geuit richting dit evenement door een groep islamisten. De hele duidelijke roots ook in ultranationalistische bewegingen. Het is een beetje een harde cocktail, die club, van nationalistisch en islamistisch. Sommige mensen noemen ze zelfs de Turkse fascisten, omdat ze ook nogal een stevige hang hebben naar tentoonspreiden van dreigementen en geweld. En zij hebben aangekondigd dat ze die mars zullen stoppen, desnoods met geweld. Nou, de gemeente kiest er dus voor om niet de deelnemers van die Pride Mars morgen te gaan beschermen tegen deze homofobe types, maar dat dit een te groot risico is en om dus de boel af te lasten.
De organisatie van de Istanbul Pride heeft inmiddels aangekondigd toch die optocht te willen gaan houden. Gaat dat niet uit de hand lopen?
Ja, kijk, ze willen zich niet laten intimideren natuurlijk. En net als vorig jaar, dus dat is eigenlijk de enige wat we weten. Want het is 10 jaar goed gegaan, hè? Die Pride Marsen in het centrum van Istanbul was eigenlijk nooit echt een groot probleem. Vorig jaar gebeurde het precies zo, exact hetzelfde scenario. Dreigementen vanuit die groep, de gemeente die het niet aandurfde. En toen werd dus de boel gecanceld en was er dus geen mocht die niet worden gehouden, was geen vergunning. En vervolgens had dus de politie voelde zich gemachtigd om de boel ook uit elkaar te slaan. Want ja, dan is er ineens een demonstratieverbod, komen er toch heel veel mensen samen. Vorig jaar werd het waterkanonnen en traangas. De politie laat dit soort dingen niet uitbranden dan ook. Hè. Ook al wordt er geen geweld gebruikt, dan laten ze het niet gebeuren. Dat is toch niet de sfeer op dit moment in Turkije. Maar dan gaan ze er gewoon echt bovenop. Dus ja, de angst is toch ook wel dat morgen weer gaat gebeuren.
De omstreden gebeurtenis is de afsluitende parade. Hoe is de rest van de week de Gay Pride verlopen?
Nou ja, kijk, het is een week lezingen, kleine manifestaties. Dat is allemaal nog niet. Hè, die Gay Pride morgen, dat is echt de grote apotheose. En daar moet het een beetje gebeuren. En nou ja, die gaat dus niet door. Dus dat is sowieso een hele domper voor de hele week. Er waren wel hele geinige incidentjes de hele week wel, hoor. Bijvoorbeeld het gemeentebestuur van Beşiktaş, een wijk hier in Istanbul die wat liberaler is, kun je zeggen. Die hadden een regenboogvlag uit het raam van van het gemeentehuis gehangen. Een foto daarvan gemaakt en die foto op Twitter gezet met de tekst daarbij: wij zijn de soldaten van Freddie Mercury. Oftewel, dat was toch echt wel een hele een duidelijk teken van support, zeg maar, voor die gay mars, voor die gay pride. Maar er kwamen zoveel boze en furieuze reacties op. En wat een schande, dit kan toch niet, dat die tweet vervolgens werd verwijderd en het gemeentebestuur van Beşiktaş een excuustweet erachteraan moest sturen. Sorry dat dit gebeurd is. En dat gebeurde ook met de brug. Hè. Je weet, de grote brug over de Bosporus, die hele grote brug tussen Europa en Azië, zou ik maar zeggen, hier midden in de stad, die is vanuit de stad zichtbaar. Die kleurde helemaal in regenboogkleuren ook ineens van de week. Dus er zitten allemaal lampjes aan die brug. Dus elke avond gaan die lampjes aan, maar in één keer waren ze dus in regenboogkleuren. En ja, niemand weet wie dat heeft gedaan, wie op die knop heeft gedrukt. Maar ook dat leidde tot 24 uur van enorme storm. Van wat een perverse propaganda. En ook nog eens tijdens de Ramadan. En hoe kan dit gebeuren? Dit mag echt niet. En nou ja, er is ook weer uiteindelijk niet uitgekomen wie nou dat heeft dat kunstje heeft geflikt, kun je wel zeggen. Maar er zitten dus toch altijd nog wel mensen die proberen van zo'n week wat te maken. Maar er is ook altijd meteen een hoop tegengeluid en tegengas.
Turkije heeft wel een soort homorechtenbeweging dus.
Zeker, hè? Dat is ook wel een scene die een emancipatiebeweging die met een vrij lange traditie. Hè? Bedoel, nou ja, wat ik zei, er zijn jarenlang gewoon dit soort manifestaties georganiseerd. In het centrum van dit toch conservatief-islamitische land. En dat was juist altijd natuurlijk ook wel het gevoel van hey, dit blijft toch een pluriform land. Een plek waar je je identiteit kunt uiten. Want dit is natuurlijk ook wel meer hè, dan alleen maar een gay pride morgen. Dit gaat toch echt ook wel over de vraag op dit moment natuurlijk in ook. Met alle druk die er is in Turkije. Je voelt echt dat dit gaat ook over de strijd om je identiteit. De vrijheid van het individu in Turkije. Is die vrijheid er nog wel? Of moeten we toch allemaal uiteindelijk op elkaar gaan lijken? Zal ik maar zeggen. Het conservatieve deel van de natie heeft toch het landbestuur op dit moment heel stevig in handen. Rechtelijke macht, politiediensten. Ik bedoel, alles wat zo'n mars zou moeten kunnen garanderen. Het veilig verloop daarvan. Is in handen van het conservatieve deel van het land. En dan zie je dus dat het ook draait in de loop van de jaren. Dat het dus steeds moeilijker wordt om dit soort dingen te organiseren.
En wat is de leukste gay bar van Istanbul?
Er zijn er meerdere. Er zijn echt wel goede plekken. En ook wel net zoals in Amsterdam, van heel erg echt hardcore gay bars. Waar je gewoon, als je daar als hetero bijna binnenkomt, dat je al meteen voelt van dit is echt een hele andere sfeer dan ik gewend ben. Tot en met barren waar iedereen weet dat er gewoon veel homo's komen of transseksuelen. En dat gaat over het algemeen ook heel goed. Hè. Dat is gewoon een wijkje in het centrum hier van de stad waar iedereen weet. Als je een beetje je identiteit wil uiten, dan kan dat daar gewoon over het algemeen zonder problemen. Zo'n grote uiting, zo'n grote manifestatie, zo'n extravagante uiting van homoseksuelen en transseksuelen. Dat is dus op dit moment voor Turkije van nu is dat kennelijk even te veel. En lukt dat dus niet. Dus het wordt een hele spannende dag ook wel morgen hoor. Want het kan natuurlijk ook maar weer net weer gaan uitlopen. Toch weer op geweld. En de politie is hier gewend om er hard op in te gaan. Dus het wordt ook wel ik ga wel even kijken. Misschien om verslag te doen. Misschien ook wel in een andere, juist een hele andere hoedanigheid. Gewoon om eventjes erbij te zijn. En een beetje ook een soort steun te betuigen of zo. Maar als ik verslag ga doen, dan is dat natuurlijk puur gewoon kaal om gewoon daar de boel te volgen. Ik denk dat we wel een klein beetje afstand gaan houden. Want het kan heel snel losgaan hier de laatste tijd.
Lucas Waagmeester, berichten uit de stad van de soldaten van Freddie Mercury.
Laatst trad ze met haar band op tijdens de uitreiking van de Brusselprijs voor het journalistieke boek In het Oog. En ik was erg onder de indruk van haar. Chris Berry, Hope. Jasper de Groei, van harte welkom in het oog. Je zit hier omdat een van mijn collega's, Alice Tucker, jou deze week aantrof in Amsterdam.
Ja.
In het water, in de haven. Wat was je daar aan het doen?
Ja, wij waren waarschijnlijk een beetje een vreemd gezicht. We kwamen met een man of vier. Met kleine bakjes en een snorkel en een duikpak uit de Amsterdamse grachten, zo'n beetje. En wij waren op zoek naar sponsen.
En waarom op zoek naar sponsen?
Nou,
en waarom daar?
Waarom daar? Ja, dat is een goede vraag. Dat heeft wel een tijdje geduurd voordat we erachter kwamen dat er sponsen in de Amsterdamse grachten voorkwamen. Ik doe meestal mijn onderzoek in tropische oorden. Curaçao onder andere.
Want je bent maritiem bioloog?
Ja, en aan de Universiteit van Amsterdam. Ik doe onderzoek aan koraalriffen. Dus geen verkeerde plek om je werk te doen. Veel duikend onderzoek. En wij zijn geïnteresseerd in de functie van koraalriffen. En blijkt steeds meer dat sponsen daar een hele belangrijke rol in hebben. In die koraalriffen. Tijdens mijn onderzoek ben ik er ook achter gekomen dat sponsen interessant zijn als bijvoorbeeld diermodel. En ze lijken best wel op onze eigen menselijke darm, bijvoorbeeld. Nou, dan is het wel
dan
makkelijk.
Vooral op de menselijke darm, niet op de rest van het menselijke lichaam.
Nee, nou ja, nee, inderdaad. Maar het is wel vrij apart, omdat die sponsen zijn zeg maar de eerste vorm van meercelligheid op aarde. En voor de spons was de wereld bestond uit eencelligen, zeg maar. En dan te bedenken dat als die cellen bij elkaar gaan komen en een dier vormen, wat heb je dan nodig? Nou, dan heb je iets nodig om voedsel op te nemen en het aan je vriendjes de andere cellen te verspreiden. En dat nog steeds 700 miljoen jaar later lijkt op onze menselijke darm, is gewoon een heel interessant gegeven. En wij willen daar wel gebruik van maken. Dus moeten we op zoek naar een spons die we ook in huis kunnen houden. En dan is de zoetwaterspons in Amsterdam natuurlijk een hele makkelijke keus.
Ik begreep dat er steeds meer sponsen voorkomen. Niet alleen in de Amsterdamse grachten, maar in al het water in Nederland.
Nou, dat zou een goed teken zijn. Want er komen niet zoveel sponsen, zoetwatersponsen voor. Eigenlijk maar twee soorten waarvan ik het weet. En één soort die heeft echt heel schoon water nodig. En die andere soort wat minder. Hè. Het ei is nou niet de meest schone plek. Maar ik heb wel begrepen dat doordat het water in Amsterdam, de grachten steeds vaker doorgespoeld worden en de waterkwaliteit dus verbetert, dat sindsdien zijn die sponsen daar gevonden. En ze zitten eigenlijk bij wijze van spreken onder zo'n beetje elke boot in de gracht, denk ik.
Ik ben zelf nooit zoveel verder gekomen dan zo'n spons om je autoraam schoon te maken. Ja. Maar er bestaan heel veel sponsen die er ook heel verschillend uitzien. Ik heb allemaal plaatjes zitten bewonderen vandaag. Waar herken je een spons eigenlijk aan?
Nou, dat is een hele goede vraag. Dat lukt mij soms ook niet direct onder water. Het is soms heel moeilijk te zien. Omdat je sponsen hebt die een millimeter dik zijn. En in grotten onder water leven. En een soort plakkaten vormen. En je hebt sponsen in de vorm van een koker. Die wel een meter of twee hoog kunnen worden. En ik denk dat de meeste mensen zich wat kunnen voorstellen bij de badsponsen. Dus dat was vroeger ook echt het dier. Nu alleen nog op de zwarte markt te verkrijgen, denk ik. Maar ja, hoe herken je ze? Het is wel lastig. Ik denk dat de meeste mensen zullen toch het beeld hebben van een soort van koker op het rif. Of een badsponsachtige spons.
Wat fascineert je zo aan sponsen dat je hele wetenschappelijk onderzoek daaraan wijdt?
Ja, nou ja, ik ben dus begonnen als koraalonderzoeker. Uit een interesse ook voor het onderwaterleven. En sponsen zijn een beetje een ondergeschoven kindje. Nog steeds. En dat maakt het alleen maar interessanter, omdat ze blijken een enorme belangrijke rol te hebben.
Dus, wat is hun rol bij koralen?
Nou, een koraalrif is in wezen al heel bijzonder, omdat het een systeem is wat heel rijk is. Hè. Er komen heel veel verschillende dieren en planten voor. Het produceert heel veel energie. Maar de wateren eromheen, dus de tropische warme wateren, zijn eigenlijk enorm voedselarm. Ze noemen dat ook wel de zeewoestijn. Dus het is eigenlijk al een hele lange vraag van hoe kan nou dat koraalrif daar voorkomen? Dan moet er dus iets zijn wat heel efficiënt energie kan recyclen, voedsel kan recyclen. Nou, laat dat nou de rol van die spons zijn. De spons is de motor van het rif. Dus zij nemen voedsel op wat niemand anders kan opnemen. En zij maken daar voedsel van wat anderen wel kunnen gebruiken. Dus dat, ja, dat is gewoon een. Zonder de spons zouden er heel veel dieren niet op het rif kunnen voorkomen.
Ik begreep dat sponsen ook voor medisch onderzoek gebruikt worden. Ja. Door de farmaceutische industrie zijn ontdekt.
Nou nee, de farmaceutische industrie die hebben dat nog helemaal niet ontdekt. Ik denk dat er al duizenden stoffen uit sponsen gevonden zijn. Daar zijn wetenschappers al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw mee bezig. En de potentie van de spons is al dus heel lang bekend. Hè? Sponsen die doen een soort van chemische oorlogsvoering onder water. Ze kunnen niet weglopen, dus ze moeten zich toch op een bepaalde manier verdedigen. En juist die stoffen zijn vaak herkend als potentiële kankermedicijnen of HIV-medicijnen. Je kunt je voorstellen dat bijna alle medicijnen ooit een oorsprong hebben in een plant of een dier. Dat is allemaal land, terwijl 70% van de wereld ligt onder water. Dus daar is nog een schatkist te vinden eigenlijk aan dat soort stoffen.
We leven in een tijd van protesten tegen dierenproeven. Is het niet zielig, proeven op sponsen?
Ja. Nou, dat vind ik wel soms hoor, als ik experimenten doe. Maar je moet je voorstellen dat een spons geen zenuwstelsel heeft. Dus hij zal er niks van voelen. En bovendien, als je een spons doormidden snijdt, dan groeit die twee helften gewoon door. Dus wat dat betreft is het zelfs een redelijk ethisch organisme om mee te werken.
En waarom op het moment dat je ze door midden snijdt, heb je toch dat gevoel van?
Nou ja, nee, ik ben bioloog en ik denk dat biologen die staan er aan de ene kant misschien bekend voor dat ze af en toe dingen moeten kapotmaken voor hun instrumenten. Maar ik denk dat wij ook allemaal wel van de natuur houden. Dus ik vind het altijd mooier als ik iets in de wilde natuur kan bestuderen.
Van de week ga je spreken op in Ierland op een grote sponsenconferentie. Ja. Dat bestaat toch niet echt?
Ja, nee, dat bestaat echt. Elke 3-4 jaar de World Spons Symposium. En dan komen alle collega's over de hele wereld komen bij elkaar om over sponsen te praten.
Het duurt een volle week. Kun je echt een volle week over sponsen praten met elkaar?
Nou, zeker. Ik denk wel langer. Maar ik denk dat we na 5 dagen ook wel weer moe zijn van het praten en elkaars ideeën aanhoren. Maar nee, er zijn ongeveer 400 mensen die daarop afkomen. Van over de hele wereld.
Kun je voorstellen dat er ook mensen zijn die zeggen van, ik vind de spons zo saai, geef me maar een hond of een kat.
Ja, het is geen, het lijkt mij niet een geschikt huisdier, denk ik ook. En het is ook een beetje daarom op zo'n koraalrif bijvoorbeeld. Je kijkt toch eerst naar het koraal of naar bepaalde vissen als je duikt. En die sponsen die zitten daar een beetje tussen. En die vallen misschien wat minder op. Maar nou ja, wetenschappelijk vind ik het een heel interessant onderwerp. En moet ik zeggen dat mensen die ermee in aanraking komen, want die sponsenonderzoekergroep wordt steeds groter en groter en groter, die raken daar echt in geïnteresseerd, omdat er nog zoveel te ontdekken valt eigenlijk. Onze oudste voorvaderen. We kunnen er nog een hoop van leren.
De sponsen. Niet Adam en Eva, maar de spons.
De spons.
Nieuwe leer. Dank je Jasper voor je komst. Goeie reis naar Ierland. En wanneer duik je weer het water van de Amsterdamse gracht in?
Dat zal nog een jaartje duren, denk ik.
Dank je. Dit was het Oog. Morgen zit hier Mieke. Ik wens u een goede zondag.
Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Hallo, met Corrie.
Mam.
Hey.
Hey, je zal het niet geloven. Ik ben genomineerd voor de radiocommercial van het jaar.
De wat?
De Radio Advertising Awards. Ik ben genomineerd voor de publieksprijs.
Oh, wat enig, jongen.
Ja.
En hoe is het nu met de
kinderen? Mam, luister nou. Nu begint het pas. Je moet stemmen op debesteradiocommercial.nl. Zeg tegen je Bridge Club dat ze ook moeten stemmen. Dan kunnen ze namelijk een smartphone winnen. Dus stemmen en zeg het voort. Ik moet hangen. Ik ga de rest van de familie bellen.
Simon, doei. Welke commercial heb jij dan gemaakt?
Stem nu op de radiocommercial van het jaar op debesteradiocommercial.nl en maak kans op de eerste smartphone met DAB+. Voor altijd en overal gratis digitaal radio luisteren.
Zul je net zien. Zit je in een meeting, krijg je pling, een berichtje. Vakantie betalen. Vandaag. Zit je dan, zou je denken. Want betalen met de mobiel bankieren-app van ABN AMRO doe ik zonder zo'n Identify-ding. Kon ik dat windje Toscane mooi even veiligstellen.
Ook altijd en overal kunnen betalen zonder identifier? Kijk op abnamro.nl/mobielbankierenapp.
Als IT-bedrijf word je niet zo snel bekend. Dus, dachten we bij Incentro, we moeten zorgen dat we door het hele land te zien zijn. We beginnen een supermarktketen. Overal winkels, vrachtwagens waar groot Incentro op staat, eigen winkelwagentjes, de Incentro bonuskaart of we maken gewoon nog een radiospotje. Incentro, een IT-bedrijf.
NPO Radio 1.